2 Korinthe 29, vers 17, waar staat: zij begonnen nu te heiligen op de eerste der eerste maand. En op de achtste dag der maand kwamen zij in het voorhuis des Heren en heiligden het huis des Heren in 8 dagen. En op de 16e dag der eerste maand maakten zij een einde. En dat is meteen inderdaad, zover ik weet, de laatste keer dat de 16 in de Bijbel genoemd wordt. Je zou bijna denken dat het vers het ook al zegt, hè? Op de 16e dag maakten zij een einde. Dat is ongetwijfeld ook zo ongeveer de betekenis van de 16. Namelijk dat een einde gemaakt wordt. Dat ligt zeer voor de hand natuurlijk, omdat 16, daar kun je in ieder geval van zeggen dat het 4 kwadraat is. Om niet te zeggen 2 tot de vierde. Deze keer maakt me dat niet uit, 4 tot de tweede of 2 tot de vierde. Kan me niet zoveel schelen. Maar in elk geval, het getal 16 is afgeleid rechtstreeks van de 2 uiteraard. 2 keer 2 is 4, keer 2 is 8, keer 2 is 16. Of je begint gewoon met 4. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal. De 4 leidt namelijk tot de 16. De betekenis van de 16 is dan ook rechtstreeks afgeleid van de 2 en meer in het bijzonder van de 4. Want het punt is natuurlijk dat de 2, zoals we jaren geleden besproken hebben, langzamerhand, dat de 2 gewoon een uitbeelding is van de schepping als zodanig. En de 4, die daarin dus de vervulling of het kwadraat van is, de 4 staat voor alle tijdelijke dingen. 4 duidt gewoon aan dat de dingen voorbij gaan. En dat is kenmerkend voor de schepping als zodanig, in ieder geval de oude wereld. Die gaat voorbij, hetgeen uitgedrukt wordt in een 4, eventueel in een 40 en soms ook in een 400. En nu krijgen we een 4 kwadraat en dat betekent dat in die 16 uiteraard in elk geval tot uitdrukking moet komen dat een eind komt aan de dingen waar een eind aan moet komen, in het algemeen natuurlijk een eind aan de oude schepping. En dat is wat ongetwijfeld ook in dit hoofdstuk, deze geschiedenis, wordt uitgebeeld. Het is een uitgebreide geschiedenis waar ik eigenlijk niet goed op in kan gaan, hier in 2 Kronieken 29. Maar het was nou eenmaal zo dat in de dagen van Hiskia de dienst aan Jehovah, de dienst des Heren in de tempel in Jeruzalem hersteld werd. Kortom, men vond een men vond zelfs het boek terug van de wet, meen ik. Maar in ieder geval, bij die gelegenheid wordt de tempel die helemaal overwoekerd en vervuild was. Je kan je niet voorstellen dat zoiets kan gebeuren. Maar het was gebeurd. Die tempel die wordt inderdaad weer gereinigd in 2x8 dagen. Dat wil zeggen in 16 dagen. De eerste 16 dagen trouwens ook van het Bijbelse, of zullen we zeggen het Joodse jaar. Want daar komt het op neer. Het gebeurde in vanaf de eerste van de eerste tot en met de 16e van de eerste. En dat betekent dat op de 17, en daar zullen we het verder vanavond nog wel over hebben, betekent dat op de 17e van de eerste maand inderdaad die tempel officieel hersteld was, gereinigd was, is de gedachte. Het opmerkelijke daarvan is in de eerste plaats dat de tempel nog wel eens vaker gereinigd werd, laatstelijk ongetwijfeld door de Heer Jezus zelf, hè, de tempelreiniging. Het Nieuwe Testament. Zegt er nog niemand tempelreinigingen? Goed, dan hebben we daar dus ook geen probleem mee. Hè? Nee, ik ga geen problemen maken waar ze niet zijn. Hè? Ze zijn er ook niet. Maar inderdaad, de Heer Jezus zelf heeft de tempel ook ooit een keer gereinigd. En dat was eveneens in de eerste dagen van het jaar. Dat wil zeggen, er staat ook een datum voor. Oh, dat was waarschijnlijk, als ik het goed heb uitgerekend, waarschijnlijk de 11e en anders de 12e van de eerste maand. Maar niettemin, in die eerste dagen, de eerste helft eigenlijk van de eerste maand van het jaar, waarin dat gebeurt. Maar het is nog eens een paar keer vaker voorgekomen. En waar het maar om gaat is dat die tempelreiniging in de Bijbel dus wel vaker voorkomt. Altijd rond deze tijd. Dat is in ieder geval een belangrijke zaak. Maar het is simpelweg de uitbeelding van hoe inderdaad een einde komt aan de oude schepping. In het algemeen, zo breed mogelijke toepassing. En in wat smaller verband, hoe een einde komt aan het oude verbond. En langzamerhand moet maar duidelijk zijn dat dat fundamenteel eigenlijk hetzelfde is. Hè? Als een einde komt aan het oude verbond, is dat door de dood van de Heer Jezus eigenlijk. Daarmee wordt de bedeling der wet immers beëindigd, maar officieel wordt daarmee ook een einde gemaakt aan de oude schepping. Op bijzondere wijze, juridische wijze in elk geval, dat is het belangrijkste. En sindsdien, sinds de dood en opstanding van Christus natuurlijk, wordt ook gezegd dat de wereld gestorven is, of dat de wereld gekruist is. En dus officieel ook een einde heeft gevonden aan het kruis van Golgotha. En dat is natuurlijk omdat de Heer daar stierf, als de de maker, schepper moet ik misschien niet zeggen, dat weet ik nooit zeker. Maar in ieder geval als de maker van deze wereld waarin wij leven. Hij die de verantwoordelijkheid droeg voor de wereld waarin wij leven. En die als gevolg van die verantwoordelijkheid die hij ook daadwerkelijk op zich nam, leed en stierf aan het kruis. Want dat is natuurlijk toch de gedachtegang. Dus even de gelegenheid om even met een paar zinnen erop in te gaan. Er wordt nogal eens wat schamper gedaan over dat de een de straf draagt van de zonden die anderen gedaan hebben. Kortom, men vindt het maar een vreemde zaak dat de Heer Jezus zou gestorven zijn, plaatsvervangend voor de zondaar en sterker nog, plaatsvervangend eigenlijk voor de oude schepping. Men begrijpt dat niet, men kan zich niet voorstellen dat het een wat misdaan heeft, dat de ander daarvoor gestraft zou worden. Nou, ik heb dat altijd een tamelijk eerlijke argumentatie gevonden. Waren het niet natuurlijk dat als de schrift gewoon zegt dat het zo gebeurd is, dan hebben we dat maar te accepteren. En zijn wij niet degene die daar kritiek op zouden mogen hebben, of op grond van het feit dat wij er moeite mee hebben, dat wij dan zouden mogen zeggen van, nou ja, dat kan ik zo niet accepteren, want het beantwoordt niet aan mijn rechtsgevoel. Hè? Dus ik vind de vraagstelling op zich wel eerlijk, zolang het niet gebruikt wordt als argument om deze Bijbelse gedachte, Bijbelse leer zelfs af te wijzen, uiteraard. Vragen stellen vind ik altijd goed. Misschien kom je dan tot beter begrip. In dit geval kan dat ook, want het punt is natuurlijk dat niet maar zo willekeurig een ander mijn zonde droeg, zo lag het niet. Hij stierf ook niet ook alleen maar voor mijn zonde, hij stierf voor die der gehele wereld, want dat staat er gewoon. Even tussen haakjes, ik heb het laatst nog gelezen in het zoeklicht, dat het zo was dat hij gestorven is voor de hele wereld, voor alle mensen, voor goddelozen, voor zondaren enzovoorts. Het was het zoeklicht van een nummer uit 1924, maar niettemin heb ik het erin gelezen. Het was trouwens een artikel van Klaas Roosendaal. Zullen ze niet blij mee zijn dat ik dat zeg, maar zo was het nou eenmaal, hè? Ja, maar het is inderdaad een Bijbelse gedachte, dat valt ook niet te ontkennen. Maar waar het om gaat is dat de Heer niet zomaar een ander was. Hij was degene die de wereld waarin wij leven gemaakt heeft. Geschapen heeft wellicht ook, maar dat is mijn punt niet eens. Daarom zeg ik het ook zo niet. Hij was degene die uit een oude gevallen wereld, uit een zondige wereld, die feitelijk al geoordeeld was, de tegenwoordige wereld tot stand bracht in het werk van de zeven dagen van Genesis 1. Nou hebben we het natuurlijk weer over de bekende zogeheten restitutieleer. Maar niettemin, hij is degene die de verantwoordelijkheid droeg voor deze wereld zoals hij nu is. Hij was ook degene die verantwoordelijkheid droeg voor de schepping van de mens. Adam bedoel ik dus gewoon uit een zondige aardbodem, die dus ook prompt zondigde en tot die zondige aardbodem wederkeerde. Maar aangezien hij het deed, was hij degene die als oudste en als verantwoordelijke ook alle rechten had. Plichten mag ik niet zeggen, denk ik. Maar in ieder geval alle rechten had om lossing te doen en dus verlossing tot stand te brengen voor deze wereld. En daar gaat het maar om. En dan heb ik een gedachte naar voren gebracht die volkomen in overeenstemming is met de wet. Het hoofd van de familie, de oudste in rang, de oudste in rechten, eventueel de oudste in leeftijd dus, heeft het recht om lossing te doen voor degene die in slavernij zijn vervallen enzovoorts. En hij is ook inderdaad degene die dat deed. En dan zeg ik het netjes in overeenstemming met de wet. Naar de andere kant, als ik helemaal de wet passeer, dan ligt de situatie domweg gewoon zo. Hij is degene die deze wereld maakte. In die zin zou je kunnen zeggen, zou hij dus ook verantwoordelijk zijn voor het feit dat de mens een zondaar is? Er wordt heel veel over gediscussieerd trouwens, over deze punten hoor. Over hoe kan het dan, als God het dan wist, waarom heeft hij het dan niet voorkomen? En ook los van een eventuele restitutieleer, hè? Of je daar nou in gelooft of niet, er wordt heel veel over geredeneerd. Sommigen gaan zover dat ze zeggen dat de Heer zelf de zonde heeft geschapen, omdat ze menen dat het ook ergens staat nog in de Bijbel, wat niet waar is. Maar goed, maar men meent het ergens in te kunnen lezen enzovoort. Dus met andere woorden, er wordt toch wel dikwijls aangedacht dat de Heer wel eens zelf verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de zonde in de schepping en in de mens. Tot op zekere hoogte is dat ook inderdaad juist. Niet voor de oorsprong van de zonde is hij verantwoordelijk, maar wel voor het verschijnsel dat in onze wereld, waarin wij leven, waar wij deel van uitmaken, dat daar die zonde inderdaad in ieder geval nog steeds is. Hij herstelde uit een gevallen wereld deze wereld waarin wij leven. Hij herstelde dus feitelijk een zondige wereld Je zou kunnen zeggen, daar droeg hij de verantwoordelijkheid voor. Maar als ik me bij de Bijbel hou, moet ik gewoon zeggen, hij maakte deze zonde, deze wereld waarin wij leven en die in de macht van de zonde is, maakte hij uit die oude gevallen wereld, nadat hij eerst zich garant gesteld had voor deze wereld. Want dat is wat de schrift, mijn zin is in ieder geval, daarover leert. En die verantwoordelijkheid heeft hij dus op zich genomen en als gevolg daarvan werd hij mens, zal ik maar zeggen, leed en stierf hij, niet alleen als onderdeel van deze oude wereld, hoewel dat ook zo was, maar als de verantwoordelijke voor deze oude wereld. Hij is die verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan. Hij had het volste recht en wellicht zelfs de plicht, maar uiteraard niet tegenover ons, maar hij had het volste recht en wellicht zelfs de plicht tegenover zijn hemelse vader, om het bij de Bijbelse termen te houden, om die verlossing daadwerkelijk tot stand te brengen. En dat heeft hij dus ook inderdaad gedaan. Dat kun je helemaal niet bediscussiëren. Hij is niet zomaar een wild vreemde, zomaar een ander willekeurig uit het telefoonboek geprikt of zo. Hij is degene die op zekere wijze verantwoordelijk is, maar hij is zeker degene die zich verantwoordelijk gesteld heeft van tevoren. En daar gaat het maar om. En die verantwoordelijkheid heeft hij dus ook gedragen. Vandaar dat in het oordeel over de Heer Jezus Christus, die voor ons tot zonde gemaakt werd, dat in het oordeel dat over hem kwam, feitelijk een oordeel kwam over de hele oude schepping. En de reiniging van de tempel is een uitbeelding van hoe de schepping gereinigd zou worden. Want de tempel, het huis waarin God woont namelijk, is in de breedste betekenis gewoon de schepping. Dat is het huis waarin God woont. En toen we de twee besproken hebben, hebben we ons daar inderdaad mee bezig gehouden. Twee is immers een beet en dus een huis. Twee is de schepping, dat is het huis waarin God woont. De echte tempel is dus eigenlijk de schepping zelf. De reiniging van de tempel is een beeld van de reiniging van de schepping. En daar meteen naast, want het is eigenlijk synoniem en bijna hetzelfde. De reiniging van de tempel is dus ook een beeld van de reiniging van hen die onder de wet zijn. Van het oude verbond, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. En dat is ook de betekenis van de tempelreiniging in het Nieuwe Testament. Als je het mij vraagt, was er dus één tempelreiniging, historisch gezien, ondanks de discussie die er dan over gaande is, maar één tempelreiniging en inderdaad in de dagen ogenblikkelijk voorafgaande aan de dood en opstanding van de Heer Jezus. Een paar dagen ervoor dus, na de zogeheten intocht in Jeruzalem en voor uiteraard voor de datum van Pascha en de kruisiging. Dus als je mij vraagt, de 11e of de 12e, ik weet uit het hoofd niet meer precies. Het is ook niet in alle evangelieën even duidelijk. De gedachte dat er nog een tempelreiniging geweest zou zijn is ontleend aan het Johannesevangelie, omdat daar een tempelreiniging, althans, genoemd wordt al in de eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie. En men vindt dan dat als het helemaal vooraan staat, zal het ook wel helemaal aan het begin van de loopbaan van de Heer Jezus hebben plaatsgevonden. En dat is een hardnekkig misverstand. Omdat het helemaal niet noodzakelijk is, zelfs verre van dat, het is helemaal niet noodzakelijk om gebeurtenissen ook daadwerkelijk in de chronologische volgorde te beschrijven. En Johannes heeft kennelijk een goede reden om een andere volgorde aan te houden. En voor de goede orde, als je in Johannes leest, na deze was er dit, of daarna, zus en zo, dan betekent na deze of daarna niet dat het ook daarna gebeurde, maar betekent dat het daarna vermeld wordt. Want dat kan natuurlijk betekenen. Het legt verband met het voorgaande, maar niet een historisch verband. Dikwijls, in de meeste gevallen zelfs, een geestelijk verband. En zeggen we dus maar eventueel typologisch verband. En dat ligt veel meer voor de hand. Nou goed. Maar dat is een algemene opmerking, want ik weet niet eens of dat er in Johannes 2 wel bij staat. Staat dat niet na deze? Het zou best kunnen, maakt me niks uit. Er verandert namelijk niks mee. In Johannes 2 is het duidelijk de bedoeling dat de bruiloft te Kana in verband gebracht wordt met de reiniging van de tempel. Want de bruiloft te Kana is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. De bruiloft, de maaltijd, feestmaal, de wijn, is allemaal nieuw verbond immers. Altijd, de hele Bijbel door. En hoe kan er een nieuwe verbond komen als het oude eerst niet is beëindigd? En de beëindiging van het oude verbond volgt dus in de tweede helft van Johannes 2, de reiniging van de tempel. Waar nog bij komt dat met name in de eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie het altijd gaat over water, in ieder geval tot en met hoofdstuk 5. water van de doop, water waaruit men wedergeboren moet worden, het water van bij de Samaritaanse vrouw, het water van Bethesda, daar ben ik in hoofdstuk 5 inmiddels. Waarna de vraag is, waar vinden we het water in Johannes 2? Dat is makkelijk genoeg. In de eerste plaats water dat in wijn veranderd werd. Precies hetzelfde verhaal. En dan in de geschiedenis van de tempelreiniging, daar komt inderdaad geen water aan te pas. Maar het punt is dat de Heer reinigt daar de tempel, hij is het water. Want water is in al die hoofdstukken uiteraard een beeld van het woord Gods. En dat is wat hij is, het woord Gods. Hij reinigt dus de tempel. Dus toch water. Maar nou een beetje ver weg, hè? Tempelreiniging. U weet toch dat er nog eens een ander geweest is die ook eens een keer zo'n groot gebouw moest reinigen. Dat weet u niet, dat staat niet in de Bijbel, dus dat mag u niet weten. Maar ik moet er altijd aan denken als ik lees over tempelreiniging. Zeker hier in 2 Kronieken 29. Want die tempel die zag eruit als een... Bijna goed. Augeïstal. Ja. Maar dat is mythologie. De Augeïstal. De stal die men niet schoon kon krijgen. Die zat onder de... waar een stal al zo onder zit natuurlijk, hè. Drekgoden waren dat, zullen we maar zeggen, vooruit. Maar die stal die niet gereinigd kon worden, maar er was er één die dat als één van zijn 12, of waren het 7 werken, moest hij doen? 7? Die al zo oud? Oh. Dat was namelijk Hercules. Bekend van de plaatselijke sportvereniging, denk ik altijd. Atletiek, hè. Maar Hercules... De grote held uit de Griekse mythologie, die allerlei werken moest verrichten. Ik weet niet waarom dat moest, maar dat moest nu eenmaal. En een van die werken was inderdaad het reinigen van deze Augeïstal. Niemand kon dat. En wat hij deed, was gewoon een rivier omleggen. Het had een Hollander kunnen zijn. Hij een rivier omleggen, zodat die rivier stroomde door die stal. En die werd daardoor gereinigd. Nou, dat is gewoon een Bijbels verhaal uiteindelijk. De rivier komen we tegen in Openbaring 22 en in Ezechiël. De wateren des levens, weet u wel, de rivier des levens enzovoorts. Het beeld van het leven, van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping uiteraard. Met de bomen des levens aan de oever. En die rivier reinigt inderdaad de stal, zeg maar, de schepping. Bij nader inzien is het toch niet zo gek dat de Heer geboren zou zijn in een stal. Al staat het dan nergens letterlijk. Maar dat even terzijde. Maar inderdaad, de tempel, de stal of hoe het maar heten mag, het wordt inderdaad gereinigd. En daar gaat het om en het is de Heer die dat doet. En het gebeurt in de dagen voorafgaande aan zijn dood en opstanding, omdat het daar mede een uitbeelding van is uiteraard. Hè? En al die tekenen die de Heer in die dagen deed... Zeker de dagen vanaf de zogeheten intocht in Jeruzalem tot aan zijn gevangenneming, zal ik maar zeggen. Alles wat hij deed hield regelrecht verband met wat daarna zou gebeuren. Wat binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Het einde van het oude verbond. De reiniging dus inderdaad van de oude mens, van de schepping of hoe het maar heten mag. En tot stand komen daarmee van een gereinigde wereld, een nieuw verbond enzovoorts. Daar gaat het hier dus uiteraard ook om. En de datum komt dus tamelijk goed overeen. Natuurlijk in het Nieuwe Testament was het dan de 11e of de 12e van de eerste maand. En hier is het de 1e tot en met de 16e van de eerste maand. Maar in ieder geval overlapt dat elkaar. En dat vind ik wel meer dan voldoende. Maar het was voltooid op de 16e. Dat is waar het om gaat. En als we dan meteen de geschiedenis kortsluiten met de geschiedenis van de Heer Jezus, de tempelreiniging in die dagen en wat er daarna verder volgde, dan komen we daar bij de 16e van de eerste maand terecht op de Sabbat, de dag namelijk waarop de Heer in het graf was. Want dat was de 16e van de eerste maand. Het is altijd lastig als je dat elke keer moet uitleggen hoe dat dan was. Maar ik zal het gewoon zeggen. Hè. Voor zover ik weet, kwam de Heer met zijn discipelen samen op de avond van de 14e. Dat kan trouwens niet missen, want dat staat er gewoon letterlijk. Niet alleen in Matthäus, Marcus, Lucas, maar net zo goed in Johannes. Maar men leest dat dikwijls verkeerd, hè. Dan ziet men het niet staan. Maar het is wel degelijk zo, staat in Johannes ook net zo goed. Op de avond van de 14e werd dus het paaslam gegeten door de Heer en zijn discipelen in de bekende opperzaal. Op de avond, in de nacht van de 14e op de 15e, laten we het zo zeggen, werd hij ook gevangen genomen. En de andere dag op de 15e, dat was dus de eerste dag van het feest van ongezuurde broden, werd hij gekruist. En voordat de nacht viel op die dag, werd het lichaam van het kruis gehaald en werd hij begraven. Omdat de Sabbat der Joden nabij was. En ik weet niet, Joden weten dat beter dan christenen, heb ik gemerkt. De Sabbat is gewoon de zevende dag van de week en dat is nog steeds de zaterdag. Ondanks wat op uw eigen agenda staat. Hè? Dat is de zaterdag, Sabbat. De andere dag zou dus zaterdag zijn, Sabbat zijn, inderdaad. Een grote Sabbat, inderdaad, want het was niet alleen Sabbat, maar bovendien de tweede dag van het feest van ongezuurde broden. Er is niks bijzonders meer aan de hand. Grote Sabbat dus. En de dag na de Sabbat, en dus de eerste dag der week, was op de morgen stond de Heer dus uit de dood op. En als je dan netjes meetelt, was dat dus de 17e. Zo komen we vanzelf bij de 17e. U merkt dat die wel wat belangrijker is dan de 16e dus. Maar de 15e, de dag van de kruisiging. De 16e, de dag van waarop de Heer in het graf was. De hele dag, Sabbat. Dat was met recht een rustdag, denk ik altijd. Hè? Zo heet zoiets ook. Hè? Hier rust, enzovoorts. Dan moet het Sabbat wezen, denk ik altijd. En op de andere dag, de 17e, stond de Heer uit de dood op. De datering levert ook verder geen enkel probleem op. Niet in de evangelie. Alles wat erover staat, over die data, dat klopt precies. Is geen enkel probleem. En toen wij in de tijd de drie besproken hebben, hebben we ook stilgestaan bij de drie dagen. En ik meen ook dat ik u alle schriftplaatsen gegeven heb, voor zover ik kon, die rechtstreeks over die dagen spraken. De dood en opstanding van Christus. Het enige schriftplaats die daar een probleem bij zou kunnen opleveren. Dat is er maar één op de meer dan 10 in elk geval. Dat is de uitspraak van de Heer dat gelijk Jona zou zijn 3 dagen 3 nachten in de buik van de vis of zoiets. Zo zou de zoon des mensen zijn 3 dagen 3 nachten in het hart der aarde. Of wat het maar wezen mag. Dat is het enige wat een probleem zou kunnen opleveren. Maar dat probleem is meteen weg wanneer we merken wat voor bijzonders er met vers aan de hand is. Het is namelijk een citaat uit het Oude Testament, uit het Hebreeuws. En de volgende verklaring is dan van toepassing. Dat in het Hebreeuws nou eenmaal in zo'n opsomming het telwoord komt te staan. Voor beide zelfstandige naamwoorden, voor dagen zowel als nachten. Om aan te geven dat het daarbij inderdaad gaat om dagen op de kalender, zal ik maar zeggen. Om dat aan te geven komt het woord nacht erbij. Dag en nacht is dus een hetmaal. Ander woord ervoor bestaat nog eenmaal niet. En het telwoord komt voor beide zelfstandige naamwoorden, dus ook een normaal Hebreeuws verschijnsel. Zodat het gewoon betekent dat hij na 3 dagen dan wel op de 3e, want dat is volstrekt hetzelfde, uit de dood opstond. En is het probleem gewoon weg. Bovendien, mocht dat, die oplossing niet acceptabel zijn, dan zit er niks anders op dan de meeste teksten die geen problemen opleveren te laten gelden. En dan kom je vanzelf terecht bij dezelfde gedachte, namelijk de opstanding op de eerste dag der week, op de zondag, dus de dag na de Sabbat, de kruisiging dus op de vrijdag en op de donderdagavond van de 14e, de paasmaaltijd van de Heer en de discipelen en al wat daar verder mee samenhangt. Het hoeft echt geen problemen op te leveren. De problemen zijn in de loop der tijden veel geworden trouwens, omdat er veel gemaakt zijn. En elke verklaring levert altijd weer nieuwe problemen op. Maar heus, als de Bijbelse gegevens op een rijtje zet, is er echt geen enkel probleem meer aan de hand. En dat betekent dus de kruisiging van de Heer op de 15e, daarna een volle dag in het graf. Dat was dus officieel de 16e. En dat legt het verband met deze geschiedenis, want op de 16e is alles volbracht. Is de reiniging volbracht. En dat is precies het laatste wat de Heer nog zei voor hij stierf en begraven werd. Overigens, het is volbracht. Wat dan? De reiniging van die augustal. De reiniging van de tempel. De reiniging van de schepping, eigenlijk. Ja, zo, dat is officieel in ieder geval in de schrift de situatie. En alles wat er verder nog daarna gebeuren moest, zal ik maar zeggen, is een verdere uitwerking van wat in het verleden dus inmiddels al volbracht was. En de 16e spreekt daarvan. Op de 16e was de Heer dus in de dood. Was hij dood? En daarmee, met de dood, komt inderdaad een eind aan de oude schepping. En aan het oude verbond trouwens ook, hè? Volgens Romeinen 7 tenminste. De wet geldt maar tot de dood, niet verder. Als je dood bent, dan mag je door het rode stoplicht rijden, zeg ik altijd. Dat is niet verboden meer. Als men gestorven is, is men vrij van de wet. Een heel eenvoudig beginsel. En voor iedereen begrijpelijk, denk ik. Nou goed, de 16e dus maakte zij een einde. En daarna, dat ben ik even terug in 2 Kronieken 29, daarna kwamen ze binnen tot de koning Hiskia en zeiden: we hebben alles gereinigd enzovoorts. En dat gebeurt dan dus kennelijk op de 17e. Zit trouwens nog een leuk verhaal aan vast. Want het zal u duidelijk zijn dat als men op de 16e pas klaar is met de reiniging van de tempel, en op de 17e dus pas kan zeggen dat de tempel inderdaad definitief gereinigd is, alles compleet is, dan is het natuurlijk te laat om alsnog het paasfeest te vieren. Dat is ook wel aardig. Nou, we het toch over hebben. Want dan komen wij in het volgende hoofdstuk, 2 Kronieken 30... waar in de eerste verse van dat hoofdstuk staat dat men het paasfeest dus ging vieren een maand later. Dat in overeenstemming trouwens met wat in de wet, in Numeri namelijk in dit geval, daarover staat. Hè? Ik weet niet of u zich dat herinnert. Nou ja, het is 3.500 jaar geleden, maar goed. Maar men kwam toen tot Mozes en zei: ja, wat nou als wij onrein zijn in de eerste maand en het Pascha des Heren niet kunnen vieren. En toen zei Mozes: dat moet ik even navragen. En toen kreeg hij antwoord. En het antwoord was: als men het in de eerste maand niet kan vieren omdat men dan onrein is, dan moet het maar in de tweede maand. En dat is ook inderdaad wat men hier doet. In de tweede maand. Het is een schitterend beeld natuurlijk, omdat het uiteenzet, op typologische wijze, hoe het Pascha, in de zin van het einde van het oude verbond, einde uit de slavernij van Egypte, het einde van de slavernij van de wetten, hoe het Pascha, in de zin van einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond, hoe dat Pascha niet gevierd kon worden, in die betekenis althans niet door Israël in het verleden. Dat was namelijk bij de eerste komst van Christus, want toen was men onrein. Vanwege een dood lichaam. Zo letterlijk mogelijk, hè? Als het even kan. Vanwege de dood van de Heer Jezus, uiteraard. Dat was in de dagen van Pascha. En Israël in zijn geheel werd geacht daarna schuldig te zijn. En dus onrein te zijn. Kortom, bij de eerste komst van Christus heeft men Pascha niet gevierd. Dus is de gedachte, men doet het dan dus maar in tweede instantie, in de tweede maand. Maar dat betekent uiteraard bij de wederkomst van Christus. Bij de tweede gelegenheid. En dat spreekt dus over hoe Israël wel tot geloof zal komen en verlost zal worden van de wet en onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden bij de wederkomst van Christus. In de andere maand dus. Nog afgezien van het feit, maar je moet het wel uit elkaar houden, maar nog afgezien van het feit dat ik ook stellig geloof dat Israël ook letterlijk bij de wederkomst van Christus Pascha zal vieren in de tweede maand van het jaar, in plaats van in de eerste maand, om de wel zeer voor de hand liggende reden dat op dezezelfde data in de eerste maand Jeruzalem verwoest wordt. En dat is aan het eind van de 7e week, en hoe dan het overblijfsel zal komen tot aanroepen van de naam des Heeren, de Heer dan zal verschijnen te dien dagen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dat zijn de dagen van rond het Pascha, in het midden van de eerste maand. Ik denk zelfs, als ik nou precies moet zeggen, ik denk zelfs op de 10e van de eerste maand. Dat was immers ook de datum aan het eind van de 69e week van Daniel. Ik zou niet weten waarom dat ook niet de datum zou zijn aan het eind van de 70e week van Daniel. De 10e van de eerste maand, de dag van de zogeheten intocht. En ook dan zal het geen intocht zijn. En u herinnert zich waarschijnlijk dat in Zacharia staat dat hij zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. En dat in Zacharia staat dat hij zou komen op een ezel. En dat het Nieuwe Testament wordt aangehaald hoe de Heer dan letterlijk komt op de Olijfberg en op een ezel. En dat is in verband met Zacharia enzovoorts. Maar het hele punt is dat de uitspraken in Zacharia daaromtrent in wezen helemaal niet spreken over wat er zou gebeuren en inmiddels gebeurd is bij de eerste komst van Christus. In werkelijkheid spreken namelijk beide schriftgedeelten over wat er gebeurt bij de wederkomst van Christus. Dus als het dan al wordt toegepast zo letterlijk bij de eerste komst van Christus op de 10e van de eerste maand, dan zal het toch zo zijn dat in de eigenlijke vervulling van de profetie, de echte dus bedoel ik, de definitieve, dat het dan toch zeker ook op de 10e van de eerste maand zal zijn. Maar dat is de dag waarop men het paaslam in huis zou moeten nemen, maar het is wel de dag waarop Jeruzalem verwoest wordt en de Heer zal verschijnen weer voor de poort van Jeruzalem, op de Olijfberg namelijk, zichtbaar vanuit heel Jeruzalem dus eigenlijk. Maar dat men dan geen paasgave kan vieren, dat lijkt me een duidelijke zaak. zodat ik denk dat men nog 30 dagen moet wachten tot de volgende maand, namelijk de 10e van de tweede maand, om dan alsnog Pascha te houden. Zodat je dan meteen begrijpt waarom in Daniël 12 staat, zalig is hij of zoiets, hè, die komt tot 1290 dagen. Dat 1260 moeten zijn tot het einde van de 70ste week. Maar in Daniël 12 staat dat men zou moeten tellen tot 1290 dagen. Precies één maand extra. Waar dat toe leidt is kennelijk tot de paasviering. Nou, ik denk niet in Jeruzalem eerlijk gezegd. Het zal dus wel in Petra zijn. En dus weer in de woestijn. Net als de allereerste keer dat men Pascha vierde. En de dag nadat men dat Pascha vierde, moet je eens opletten hoor. Even zo voor de vuist weg dan. Hè. De dag nadat men eerste keer Pascha vierde, ging men uit Egypte op de 15e van de eerste maand. En het kon dus best eens wezen dat Daniël 12, die spreekt over die 1290 dagen, dat hij daarmee inderdaad precies de datum aangeeft waarop men vervolgens uitgaat vanuit Petra, nadat men daar het Pascha gevierd heeft, maar nou onder leiding van de Heer zelf. De echte Mozes, de profeet als Mozes. Zou kunnen, ik kan het niet bewijzen, maar het zou heel goed kunnen. Het past in ieder geval, hè. Bovendien, dat kan ik u niet goed duidelijk maken, maar als de wet al zoiets bijzonders heeft van, maar als we nou dan en dan onrein zijn, hoe moeten we dan paas gaan vieren? En de Heer zegt, doe het dan maar in de tweede maand, dan moet je toch eigenlijk op je Hollandse klompen aanvoelen dat iets te maken heeft met de dagen van de wederkomst van Christus, met de definitieve komst van de Messias, de echte verlossing enzovoorts. En er heeft dus een dubbele toepassing. De ene is de belangrijkste, namelijk bij de eerste komst van Christus, uitgebeeld in de eerste maand, geen Pascha, maar in de tweede komst, uitgebeeld in de tweede maand. Wel, dat is de belangrijkste natuurlijk, maar vervolgens daarvan afgeleid, waarom zou het ook niet helemaal 100% letterlijk zo zijn dat men 30 dagen te laat, hè? Een maand te laat dus feitelijk, het Pascha zou vieren. En ik denk dat men bij die gelegenheid er ook wel eens aan zou denken dat men dat 2000 jaar geleden ook al had kunnen vieren. Maar toen was men onrein. Dat moet het zijn, hè. Goed. Nou, dat lijkt me wel even genoeg. Want waar het nou eigenlijk alleen maar om gaat, is dat die 16e daadwerkelijk de datum is, de 16e van de eerste maand, dus de datum na het beëindigen van het oude verbond, definitief, want het werd beëindigd op de 15e eigenlijk al. De 16e is de dag na het oude verbond en nog voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Volstrekt niemandsland, hè, volstrekt rustdag. Daartussenin uiteraard dus ook een sabbat. Maar het spreekt dus inderdaad over hoe het oude definitief beëindigd is. De 2 tot de 4e. Of de 4 in het kwadraat, dat maakt me niks uit. In alle gevallen blijft het dezelfde betekenis houden. Dat wat voorbij moest gaan, is ook daadwerkelijk voorbij. En pas daarna komt de echte verlossing tot stand. En breekt het nieuwe aan. Dat is het verhaal, hè? Nou goed, over de 16 kan ik dus feitelijk niks meer zeggen. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, het is de dag voor de 17 en het is de dag na de 15e. Hij hangt er zo'n beetje tussenin. En zoals gezegd, zijn eigenlijke betekenis afgeleid is van de 2, dan wel van de 4. Verder heb ik wel een serie schriftplaatsen waarin de 16 voorkomt. Maar die zullen u waarschijnlijk niks zeggen. Want dan moet ik zeggen dat er staat dat Zilpa 16 nakomelingen had. En dat de 8 bedderen van de kopzijde van de tabernakel, of is het het voeteneind? Maar goed, van de kop van de tabernakel stond op 16 voeten en zo. Ik bedoel, ja, goed, de op zich bewijzen daar niks mee. Het legt hooguit enige verbanden, hè? Maar verder ook niet. Op zich kun je dat dus niet gebruiken om de betekenis van het getal te bewijzen. Veel makkelijker haal je dat gewoon uit de dagen van de dood en opstanding van Christus. Vooropgesteld dat je daar niet in verwarring bent geraakt door die kwestie van die 3 dagen en zo. 16 steden werden toegewezen aan Juda. 16 steden ook werden toegewezen aan Issachar. Ik bedoel, ja, dat zijn van die opsommingen, weet je wel. En verder natuurlijk enige koningen die 16 jaar regeerden. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Dat zal dus af en toe wel eens zo geweest zijn. Niet alleen omdat dat statistisch nou eenmaal wel eens zou moeten voorkomen. Maar gewoon omdat bij 16 nou eenmaal het eind komt aan het oude. En dat is wat bij diverse koningen ook inderdaad voorkomt. Namelijk bij koning Uzzia. Dat is trouwens interessant, Uzzia. Azaria heet de man trouwens, een andere gelegenheid. 16 jaar regeerde Uzzia. Want de dood van Uzzia wordt in de Bijbel nog een paar keer genoemd. Ik doe me net of dat een klein beetje dan bekend is. De dood van Uzzia is eigenlijk de dood van de Heer Jezus. En Uzzia wordt vertaald met kracht is Jehovah. Of Jehovah is kracht. En spreekt dan eigenlijk over hoe het koninkrijk opgericht zou moeten worden. Jehovah die kracht is en die in zijn kracht zijn koninkrijk opricht. Maar als hij dan sterft, is dat niet eens zozeer een beeld van de dood van de Heer Jezus, hoewel je het gemakshalve zo zou kunnen zien. Maar het is eigenlijk een beeld van hoe het koninkrijk niet openbaar werd, maar verborgen werd. Dat is de dood van Uzzia. Staat er niet dat Jesaja zag de heerlijkheid van Christus in het jaar van de dood van Uzzia? Jesaja 6, vers 1. Dus Uzzia dood, maar wat Jesaja ziet is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Kortweg gezegd. En niet eens omdat het in Jesaja zo staat, maar omdat het commentaar is wat in Johannes erop gegeven wordt, hè. Jesaja zag de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Hij zag namelijk Jehovah op een hoge en verheven troon. Maar het was in het jaar van de dood van Uzzia. En dat is het hele punt. Uzzia, de dood van Uzzia spreekt over hoe het koninkrijk niet openbaar wordt. En vervolgens dan hoe Christus, de koning dus, wel degelijk gezeten is in de hemel op de troon. En dus ziet hij een verheerlijkte Christus. Zo hangt dat met elkaar samen. Zodat de dood van Uzzia, na 16 jaar, want hij regeerde 16 jaar, de dood van Uzzia inderdaad net zo goed hetzelfde uitbeeld als de dood en opstanding van Christus. Namelijk het einde van het oude verbond. En dan moet het nieuwe komen, maar als het nieuwe zou moeten komen, dan komt het wel in de hemel, maar niet op aarde. Uzzia gaat dood, maar men ziet de verheerlijkte Christus in de hemel. En het verhaal, ik heb het natuurlijk wel eens eerder snel aangehaald, het verhaal vindt een mooi parallel in de dood van Uzza. Dat was geen koning, Uzza, de dood van Uzza. Uzza was namelijk de man die zijn hand uitstrekte naar de Ark des Verbonds, om te voorkomen dat de Ark des Verbonds stuk zou vallen en van de nieuwe wagen zou glijden. Dat verhaal kent u toch? Toen ze de Ark naar Jeruzalem zouden brengen, voor de eerste maal. De Ark des Verbonds zou voor het eerst naar Jeruzalem gebracht worden in de dagen van David. Toen werd hij op een nieuwe wagen gezet. Dan moet je niet meteen zeggen dat mocht niet, want het is tegen de voorschriften. Het hele punt is gewoon dat de nieuwe wagen, maar dat is altijd zo met een wagen in de Bijbel, de nieuwe wagen de uitbeelding is van het nieuwe verbond. Gewoon, nieuw verbond. Trouwens, als de heerlijkheid des Heren gezien wordt door Ezechiël, niet door Jesaja nu, maar door Ezechiël, ziet het er ook uit als een wagen. Met die wielen, weet u wel, die raderen enzovoort. Jazeker, de heerlijkheid des Heren. Toen Ezechiël de heerlijkheid des Heren zag, zag hij ook een wagen en behoorlijk nieuw. Nou, het punt is, de nieuwe wagen is een beeld van het nieuwe verbond. De nieuwe wagen zou getrokken moeten worden door de ossen, maar de ossen struikelden. Het lag niet aan de wagen, het lag aan de ossen die ervoor liepen. Maar de ossen zijn een beeld van Israël, met name dus het Joodse volk in de dagen van de wet. De dagen van de eerste komst van Christus. Zij zouden dat nieuwe verbond als het ware moeten trekken, maar dat lukte dus niet. Zij struikelden. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Maar dat was weer Romeinen 11, om het heel snel te zeggen dan, hè. Maar door hun val is de zaligheid terechtgekomen bij Obed-Edom. Hè? Daar moet ik ook altijd even goed nadenken om de draad vast te houden. Want de ark zou van de wagen glijden, maar Uzza hield hem tegen. Redde de ark, redde daarmee het nieuwe verbond, enzovoorts. Uzza zelf stierf, maar datzelfde als de dood van Uzzia. En zijn broer, die bleef leven. Die heet ook zo, Achis, geloof ik. Of Achio. Ahio's er dan vertaald, ja. Dat betekent ook gewoon broer. En de broer van Uzza, wel als Uzza een beeld is van het koningschap van Christus, wat dus niet openbaar wordt, dan is zijn broer uiteraard een beeld van het priesterschap van Christus. En dat is wat inderdaad in stand blijft, en wat of tot stand komt, wat niet beschadigd wordt of wat dan ook. Dat is maar waar het om gaat.
Uzza is dan trouwens die 16 jaar oud was, toen hij regeerde.
Oh, zei ik het verkeerd?
Ja, hij werd pas mijn laatste, wat is dat?
Oh, heb ik, ja, je hebt gelijk, ik heb het verkeerd gezegd. Nou, correctie dan. Azaria, dan wel Uzia, werd koning over Jeruzalem toen hij 16 jaar oud was. Dus vanuit de 16 is het dan. Daar, zo ligt het in elkaar, ja. 16 jaar oud en regeerde 52. Dus, nee, kom niet uit. Goed, laat maar zitten. En dat staat in 2 Koningen 14 en in 2 Koningen 15 staat er zelfs dubbel. En daarna ook in 2 Kronieken 26 vers 1. En daar staat het ook 2 keer. Zodat er nogal wat gewicht aan hangt. Maar de naam van Uzia wordt dus inderdaad in verband gebracht met de dood en opstanding van Christus. Niet alleen daar, want er was er nog een, die wilde ze gauw niet te binnen schieten hoe het nou precies zat. Dat had te maken met de aardbeving. Ja, waar was dat nou? Waar stond dat nou? Een van de kleine profeten, ja. De aardbeving. Nee, er staat in Zacharia, geloof ik. Even met mijn kop schudden. Komt het misschien even weer los te zitten en bovendrijven. Was dat niet Zacharia? 14, waar de komst van... Jazeker, die bedoel ik. En wat staat er in Amos 1, vers 1? En wat staat daar, lees dat eens voor, Amos 1 vers 1.
De woorden van Amos die onder de veehenden was te decoren, de welke hij gezien heeft over Israël, inderdaad van Uzia, koning van Juda en inderdaad van Jerobeam, zo vervoerd, koning van Israël, 2 jaar
vooruit. Ja, kijk, dat is 2 jaar voor de aardbeving, dat is de aardigheid. De aardbeving in de dagen van Uzia. En 2 jaar daarvoor krijg je die profetie van Amos. En is het niet Amos waarin ook die profetie staat over... na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederop richten. Dat is geloof ik hoofdstuk 5 dan weer, wat later aangehaald wordt in Handelingen. Maar in ieder geval hangt het samen met 2 jaar voor de aardbeving in de dagen van Uzia. En dat betekent dan dat uiteindelijk na deze zal ik wederkeren uit, ik meen Amos 5... Dat inderdaad vervuld wordt als die 2 jaren voorbij zijn. Bij de aardbeving namelijk. Het punt is dat die aardbeving van de dagen van Uzia daar in Amos in verband gebracht wordt met 2 jaar. Maar in Zacharia 14, daar vind je het verhaal over dat de Heer zou verschijnen op de Olijfberg. Waar we het net even over gehad hebben. Ik kan het nou niet meer aanhalen, maar bracht het in verband met de 2e maand en zo. Nee, het komt in de 1e maand, maar... Goed. Maar Zacharia 14, en daar staat in vers 4 van Zacharia 14, zijn voeten zullen te die dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, waarna de rest van het vers op omstandige wijze uitlegt hoe die Olijfberg zal scheuren en hoe men door de, dat die vallei die daar zal ontstaan uit Jeruzalem zal kunnen vluchten naar het oosten. En dat staat dan in vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Steenezel, denk ik altijd, maar goed, daar staat Jonathan nou nog te wachten, maar dat doet er nou niet toe. Deze van Leiderbergen zal reiken tot Azal, en gij zult vliegen gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia. Zodat de aardbeving in de dagen van Uzia rechtstreeks in verband gebracht wordt met de aardbeving, waardoor de Olijfberg scheurt in de tijd van de wederkomst van Christus, aan het eind van de 70e week van Daniel. Daar gaat het om.
En er staat er ook nog dat na deze de vervallen hut, de hut die ingestort is,
ja. Ja, nou hier in Zacharia bedoel je? Zacharia.
Nee, ik bedoel in Amos.
Nee. In Amos, dan, ja.
Ja. Ingestorte hut,
ja. Ingestort, de vervallen hut, dat moet vanwege de aardbeving zijn. Het eigenaardige is dat de aardbeving in de dagen van Uzia model staat voor de aardbeving waarbij de Olijfberg in zal storten, min of meer, of zal scheuren, of hoe je dat maar noemt, bij de wederkomst van Christus. En daarna zal het koninkrijk aan Israël openbaar worden. Maar het neemt niet weg dat diezelfde profetie, zoals altijd, ook een toepassing gehad heeft in de dagen van de eerste komst van Christus, waarbij weliswaar niet de Olijfberg scheurde, maar waarbij wel degelijk een aardbeving was, namelijk ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. En dat is waar het om gaat. Dat zou dan de aardbeving geweest zijn waarna het koninkrijk opgericht zou worden. Maar goed. Toen scheurde, inderdaad, toen scheurde niet de Olijfberg, maar het voorhangsel. Maar de betekenis is in de praktijk gelijk natuurlijk. Ja. Nou goed, laten we ons er niet te zeer in verdiepen, want het heeft met ons onderwerp niet zo geweldig veel meer van doen. Maar het is wel interessant. Ja, als je over Uzzia leest, bijgenaamd Azaria, dan kom je terecht bij die aardbeving en dus bij deze profetieën. En Uzzia houdt dus rechtstreeks verband met de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding. Aan de ene kant, maar meer in bijzonder zelfs met het verborgen worden van het koninkrijk, want dat is waar hij dan eigenlijk over spreekt. Hoe de kracht van Jehovah wordt weggenomen, daar komt het tot neer. En hoe het priesterschap in de eerste plaats belangrijk wordt. Nou goed.
Zijn er melaatsheid dan daar ook mee iets mee te maken? Laatst werd hij echt gestoord?
Zou ik uit mijn hoofd niet durven zeggen. Maar ik kan wel ja zeggen natuurlijk. Natuurlijk heeft het mee te
maken. Waar staat melaatsheid dan in het algemeen voor?
Ja, dat is niet in één woord te zeggen. Melaatsheid, helemaal in het algemeen is een uitbeelding van de zonde, een ziekte van de uitwendige mens. De zonde, vandaar dat het een huidziekte is in principe. Het is een werking van de dood enzovoorts. Maar dat is maar de helft van het verhaal, dat is maar alleen maar een negatieve kant ervan. Want wat de meeste dus ontgaat, is dat melaatsheid eigenlijk een heel positieve betekenis heeft. Wie? Ja, om maar eens wat te noemen. Mirjam bijvoorbeeld, daarin komt het heel goed tot uitdrukking. Maar het komt ook tot uitdrukking in de wet op de reiniging van de melaatse. Het punt is namelijk dat de melaatse wordt geacht onrein te zijn en buiten de legerplaats te zijn. En dus buiten de wet te zijn. Maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Want wij zijn buiten de wet, buiten de legerplaats. En zijn naar wettische normen melaats. Maar niettemin zijn wij rein, dat wil zeggen wit. En melaatsheid is wit.
Maar hij werd het toen hij naar zijn koning op priester wilde zingen.
Dat weet ik echt niet uit het hoofd. Dat weet ik echt.
Hij werd inderdaad bedreven. Dus als het een beeld is van Jezus, dan is hij buiten de
Ja, ja, dat betekent het in elk geval. Maar het is niet per definitie negatief dus. Het heeft wel te maken met de zonde, de werking van de zonde enzovoorts. Maar het punt is, wij zijn melaats. Punt 1, omdat de zonde in ons werkt en verderf werkt aan onze uitwendige mens. Ik heb laatst nog eens nagelezen, 2 Korinthe 4, hè. Dat weet je toch, hè? We hebben schat in aarde vaten, maar die uitwendige mens wordt verdorven, maar de inwendige vernield van dag tot dag. En die twee dingen samen leveren aan de ene kant iets negatiefs op en aan de andere kant wat positief. Aan de ene kant zijn we buiten de legerplaats, werkt de zonde in ons, werkt het verderf in ons, maar niettemin zijn we in Gods ogen rein en dus wit. Er zit nog veel meer aan vast trouwens, want bij laatsheid wordt in zijn totaliteit melaatsheid wordt overdrachtelijk toegeschreven aan de 10 stammen van Israël. Die geacht worden buitengeworpen te zijn, geen deel meer uit te maken van Israël, in de verstrooiing, zo onrein te zijn, onder de heidenen gerekend, of hoe het allemaal maar heten mag, maar niettemin wit. En aangeduid met de naam Laban. Wit, blank, toch gereinigd. Naar wettige normen volstrekt onrein, maar naar andere normen juist gerechtvaardigd, geheiligd enzovoorts. Nou goed, ik ga daar nu niet verder op in, want het voert inderdaad nogal ver van het onderwerp af. Maar we hadden nog een paar koningen hoor, dus als je zich daar nog in verdiepen wil, we hebben nog een Jotam, koning Jotam, die regeerde wel 16 jaar over het tweestammenrijk. Dan staat er een keer of 3. Jotam dus. En van en koning Agas staat het er 2 keer dat hij 16 jaar regeerde over Juda en Jeruzalem. En verder kom ik de 16 alleen nog tegen in wat opsommingen. Maar inderdaad, van Uzzia staat dat hij 16 jaar oud was als hij koning werd. Inderdaad. Eens even zien hoe laat het is. Ja, ik denk dat we eerst maar gaan pauzeren. Dan begin ik daarna te praten over de 17. Via de 16 komen we vanzelf bij de 17, zoals duidelijk is. Want de 16 komen we tegen in ieder geval als datum. De 16e van de eerste maand, de 16e dag van het jaar. Dus in elk geval de datum dus waarop de Heer in het graf was, de beroemde Sabbat, de grote Sabbat, was de 16e. Daarna komen we zelf bij de 17e en de 17e is dan dus inderdaad de dag van de opstanding van Christus. Het eigenaardige is dat, voor zover ik het naga, de belangrijkste 17e in de Bijbel niet eens expliciet genoemd worden. Met andere woorden, die vind je niet in je getallenconcordantie terug. Want de belangrijkste 17 is natuurlijk toch gewoon de datum van de opstanding van Christus. Ik zeg dus maar gewoon dat 17 rechtstreeks verband had met de opstanding. Maar niettemin vind je die in een concordantie niet terug. Het is namelijk een datum die we geacht worden uit te rekenen. En dat geldt niet alleen voor die, maar dat geldt voor nog enige anderen ook. Als ik even mijn lijstje naga wat ik aan 17e gevonden heb, dan vind ik de 17e van de tweede maand, als de datum waarop Noach en de zijnen in de ark gingen. Er gingen er 8 op de 17e de ark in. Dat is in Genesis 7, vers 11 en 12. Dat is wel aardig, dat zal ik meteen maar even zeggen. De 17 is namelijk een 8, op een eigenaardige manier. De 17 is namelijk het 8ste priemgetal. Volgens sommigen het 7e, maar die kunnen niet tellen. Sorry. 17 is het 8ste priemgetal. Dat is makkelijk hoor. Het eerste is een 1, het tweede is een 2, het derde is een 3, het vierde is een 5, het vijfde is een 7, het zesde is een 11, het zevende is een 13, het 8ste is een 17. Alleen er zijn er die zeggen 2 kan geen priemgetal zijn, want het is deelbaar door 2. Dan zeg ik, daar is niks bijzonders mee. Alle priemgetallen zijn deelbaar door zichzelf. Dus is 2 een priemgetal. Maar er zijn er die zeggen, nee, even getallen zijn geen priemgetallen. Ja, dat hebben ze onderling afgesproken. Maar aan die afspraak houd ik mij niet. Hè? Priemgetallen zijn alleen deelbaar door 1 en door zichzelf, is de verdere regel. En dat geldt dus voor een 1, die is deelbaar door 1 en door zichzelf. Een 2 ook, is alleen deelbaar door 1 en door zichzelf. Ja, het is het enige even priemgetal, nou en? Dat is een belangrijk getal, hoor. Mag alsjeblieft. Het is gewoon een priemgetal. Dus je moet hem netjes meetellen. En 17 is het 8ste priemgetal. En daar heb ik een leuk bewijs voor, maar het heeft niks met rekenkunde te maken. De 17e was namelijk de 8ste. Want de 17e was de dag na de Sabbat en dus de 8ste dag. De eerste dag der week. Moet kloppen. Ja. Nog afgezien van dat de som der cijfers, nou ja, goed, enzovoort. Want 17 is ook weer 8, dus laat maar even zitten. Maar 17 is dus eigenlijk een 8, dat wil zeggen het is het 8ste uit de reeks van priemgetallen. Maar een 8 en een 17 staan dus ook inderdaad ongeveer voor hetzelfde, namelijk voor de opstanding van Christus. Met 17 trouwens komen we bij iets bijzonders terecht. 8 is namelijk gewoon opstanding in het algemeen. 3 duidt daarop, maar 3 is niet aanduiding van opstanding. 3 immers staat voor belofte. Maar wat er beloofd was, was immers opstanding, leven uit de dood. Dus dat de opstanding plaatsvond op een derde dag, dat is gewoon omdat het de vervulling is van de belofte. Maar wat er beloofd was, was een 8. En ik heb u eerder, zelfs nog met het bord hier voor ons, heb ik u het verband laten zien. Ook qua schrijfwijze trouwens, tussen de 3, de 5 en de 8. Maar in ieder geval de 3 en de 8. En verder ga ik er maar niet op in. Hè? Dus 3 staat voor belofte. 8 is de opstanding. En 17 is ook opstanding. Maar eigenlijk staat de 17 ook rechtstreeks in verband met de verborgen dingen. En dat is denk ik de reden, ik zeg het natuurlijk nou andersom, maar ik concludeer dat uit het feit dat de belangrijkste 17e in de Bijbel niet genoemd worden. Slechts te berekenen zijn. Je moet dus goed opletten, de lijstje bijhouden enzovoorts, en dan kom je ze tegen. Ze zijn dus wat verborgen. Vandaar dat 17 weliswaar spreekt over de opstanding van Christus, maar dat niet alleen, het spreekt tegelijkertijd over alles wat daaruit voortkomt. En dat is met name dan weer uiteraard onze bedeling. Maar het belangrijkste is gewoon opstanding, 17e van de eerste maand. Wat zei ik? Noach en de zijnen, dat zijn er namelijk 8. Dus die 8 gingen op de 17e, van de tweede maand overigens, de ark in. En dat geeft trouwens ook een illustratie van die verborgene dingen. Want als in de Bijbel, een verklaring gegeven wordt over de betekenis van de ark en Noach en de zondvloed, dan wordt die in verband gebracht met onze bedeling. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dat de enige betekenis is, maar het is wel een Bijbelse toepassing ervan. De enige Bijbelse toepassing. Dan kom ik even terug op een opmerking die ik hier net in de pauze even maakte. Ik heb namelijk gezegd toen dat ik geloof dat als in het Nieuwe Testament verwezen wordt naar het Oude, dan is dat nooit om de letterlijke, rechtstreekse, meest voor de hand liggende vervulling van die Oudtestamentische profetieën aan te geven. Want dat hoeft helemaal niet. Die hoef je niet aan te geven. Die staan er gewoon in het Oude Testament bij. Daar is niks verborgens aan. De toepassing van de profetieën op Israël enzovoorts, en de bekering van Israël en de openbaring van het koninkrijk, dat staat niet in het Nieuwe Testament. Het is wel nieuwtestamentische waarheid, omdat het vervuld zal worden onder het Nieuwe Testament. Onder het Nieuwe Verbond dus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Maar als in het Nieuwe Testament, in de geschriften dus van het Nieuwe Testament wordt aangehaald, is het altijd om er een aparte, nieuwe, onbekende, verborgen toepassing van te geven. Namelijk, er wordt gedemonstreerd hoe die oude profetieën wel degelijk van toepassing zijn op onze dagen van de roeping van de gemeente. Onze dagen van de bedeling der verborgenheid. Want zo wordt geïllustreerd hoe het werk Gods in onze bedeling wel degelijk gebaseerd is op die oudtestamentische profetieën. Als u dat tenminste zo gauw kunt volgen. Nou goed. Zo is het met Noach en de ark ook, want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, daar gaat hij even hoor. De ark brengt immers verbinding tussen een oude wereld die geoordeeld wordt en een nieuwe wereld. En Noach en de zijnen zijn het gelovig overblijfsel dat behouden wordt. Zodat de ark en Noach enzovoort, dat is een beeld van hoe men op de jongste dag uit die oude schepping, die definitief geoordeeld wordt, niet door water maar door vuur, zei Petrus, zei de Heer trouwens ook in Genesis al. Hè. Hoe dus de overblijfsel uit die oude schepping overgaat naar een nieuwe schepping, dat kan. Goed, je kunt ook zeggen, het is een beeld van hoe het gelovige overblijfsel uit deze oude wereld en uit het oordeel van de grote vertrekking overgaat de 1000 jaren in. En dan is de hele geschiedenis van de zondvloed met al die figuren in het schip, is een beeld van hoe het overblijfsel behouden wordt door de dagen van de verdrukking heen, straks bij de openbaring van het koninkrijk. Allemaal zeer voor de hand liggend. Waarbij Noach in alle gevallen een beeld is van Christus zelf. Maar het leuke is dat als in het Nieuwe Testament de geschiedenis wordt aangehaald, gebeurt dat onder andere dan in Hebreeën 11. En ik blijf er met nadruk op wijzen dat alle voorbeelden van gelovigen uit de oudtestamentische tijd die in Hebreeën 11 gegeven worden, dat al die voorbeelden tegelijkertijd typen zijn van de roeping van de gemeente. Niet alleen zijn die mensen voorbeelden voor hoe een gelovige leeft uit geloof zonder iets te zien in onze dagen. Niet alleen zijn ze voorbeelden op de gebruikelijke manier, maar ze zijn ook typen van onze bedeling. En dat is het hele punt. Noach en de zijnen in de ark zijn een beeld van de gemeente in onze dagen. Het beroemde, beruchte scheepje onder Jezus' hoede. Het schip ook waar we het laatst over gehad hebben. Het schip van Paulus en de zijnen, weet u wel. Het is allemaal precies hetzelfde. De ark en alles wat erin is, is gewoon een beeld van de gemeente. Het is een beeld van onze bedeling. En dan heb je dus al die dingen weer bij elkaar. Noach en de zijnen verborgen in de ark. Wij zijn immers verborgen in Christus. Nou, zij waren verborgen in de ark. En zo werden ze behouden, ondanks de toorn Gods die over de wereld kwam. En dat is in onze dagen ook, want de wereld is onder de toorn Gods, want de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensheid in onze dagen. Romeinen 1 vers, wat was het, 18. De wereld is onder de toorn Gods in onze dagen, maar niettemin, wij zijn in de ark, wij zijn verbonden met Christus, wij maken deel uit van die gemeente enzovoorts. Dat is het hele verhaal. Waarna je meteen kunt concluderen dat aangezien de wereld na de zondvloed bevolkt werd en verzorgd werd en bebouwd werd door degenen die uit de ark kwamen, dan moet je dus ook concluderen dat straks het koninkrijk op aarde openbaar wordt in de eerste plaats door de bediening van Christus en de gemeente. Noach en zijn achttal. Mooi beeld hoor. Nou goed, dan heb je alles bij elkaar dus, hè? Dan heb je de acht. Het achttal als beeld van opstanding. Degene die wedergeboren zijn dus in dit geval. Op de zeventiende. Dat is ook opstanding, maar tegelijkertijd zit daar de begrip verberging aan vast. Ook als uitbeelding van onze dagen. En die... Het volgende punt is dan dat deze ark vervolgens weer de vaste bodem onder de kiel krijgt op de 17e van de 7e maand. Maar ik moet eigenlijk zeggen op de 17e van de toen nog 7e maand. Dat is Genesis 8 vers 4. Op de 17e van de 7e maand kwam de ark terecht op de Ararat. En de aardigheid daarvan is vervolgens dat die zevende maand later tot eerste maand werd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Zodat de officiële datum nog steeds is gewoon de 17e van de maand, Nisan. En dat is precies later de datum waarop de Heer uit de dood opstond. Dus de datum van de opstanding van Christus. Kortom, de Heer stond op de verjaardag van dat de ark op de Ararat terecht kwam. En het is natuurlijk... precies hetzelfde. Daar heb ik alleen één betekenis van de zondvloed niet gegeven. Maar die ligt ook een heel de andere kant op. Ik heb ze nu allemaal naar voren gegeven. Dat wil zeggen de zondvloed als beeld van wat later gebeuren zou. Maar een heel belangrijke, misschien wel in zekere zin de belangrijkste betekenis van de zondvloed, is dat het een afbeelding en een type is van wat al gebeurd was. Althans grotendeels al gebeurd was, want eigenlijk was het een teken achteraf van de grote vloed die in de dagen van Genesis 1 vers 2, zal ik maar zeggen, over de wereld gekomen is.
Ik heb een vraag, ik vind mezelf al een beetje vergezocht. Schiet een tekst in mijn gedachten en die is zo. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden.
Ja.
Of de 17e van de 7e maand teruggebracht wordt naar de 17e van de 1e, bestaan die 6 maanden.
Nee.
Heeft dat
ermee te maken? Ik denk het, ja. In elk geval. Nee, het is niet zo ver gezond, maar de hoofdgedachte die erachter zit is natuurlijk gewoon dat 6 maanden ineens zoek zijn. Maar die 6 maanden zijn in elk geval, en dat lijkt mij de belangrijkste, die zijn een beeld van onze bedeling. Waarin tijd als het ware wordt overgeslagen. Tijd die niet gerekend wordt. Er wordt een sprong gemaakt van het een naar het andere. Ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte dan. Maar de uittocht uit Egypte is zelf een beeld van hoe het oude verbond beëindigd wordt. Het nieuwe aanbreekt. Maar daarbij wordt een periode van 6. Dat hebben we bij de 6 besproken trouwens. Hè, wordt een periode van 6 overgesprongen. En dat is het hele punt. Toen namelijk verlossing van de slavernij van de wet tot stand kwam, overeenkomen met de uittocht uit Egypte, werd er inderdaad een periode van 6 overgeslagen, want de verlossing van Israël, die zal pas in de toekomst gerealiseerd worden. Er zit een tijd van 6 tussen, en die 6, zoals bekend, is een uitbeelding van het hoge priesterschap eigenlijk, hè, van Christus, het hoge priesterschap van de Zoon des Mensen, zoals dat functioneert in onze dagen. Dat is de verschuiving die er geweest is. En daarmee is ook verklaard hoe later die verschuiving weer ongedaan gemaakt wordt. Want heus die eerste maand, wat nu dan de eerste maand is, wordt later heus weer de 7e. En dan is het verleden eventueel dus toch weer. Hè? Ja. Goed, wat zei ik? Genesis 18 vers 4, de 17e der 7e maand, maar het werd later de 1e. Kwam de ark terecht op Ararat, was officieel dus kennelijk het einde van de geschiedenis van de zondvloed. Dan ga ik meteen maar even snel door voor het gemak. Het blijkt namelijk dat later bij de uittocht uit Egypte, Israël op de 15e Egypte officieel verliet. Dat is, meen ik, Exodus 13. Dat wil zeggen, nadat men het paaslam geslacht en gegeten had op de avond van de 14e, ging op de andere dag, de 15e, ging men uit Egypte. Maar daarna ging men pas op de 17e door de Schelfzee. Dus ook eveneens op de 3e dag. Hetgeen dan ook weer dezelfde datum is. De verjaardag van dat de ark op de Ararat kwam. En later natuurlijk de datum waarop de Heer uit de dood opstond. Kortom, de dood door de Schelfzee is de datum van de opstanding van Christus ook. Hoewel het daar niet eens in de eerste plaats een uitbeelding van is. Maar goed, daar hebben we bij een andere gelegenheid wel weer eens over. Maar niettemin, die datum kun je netjes uitrekenen. Er is twee keer sprake van de nacht. En, oh, ik heb hem voor me liggen. Exodus 14. Want daar ging men uit Egypte. In ieder geval in vers 18 van Exodus 13, want daar staat dat. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. Ja. Zullen we er nog grappen over maken, Dirk, of vandaag niet? Vandaag niet. Gewapend betekent het, geharnast, met een wapenrusting betekent het. En hoe laat het was, heeft er niks mee te maken. Nee? Exodus 13, vers 18. Een beeld van de wapenrusting uit Efeze 6. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Het gaat mij er nu om dat er staat de kinderen Israëls togen uit Egypteland. En dan vers 20, alzo reisden zij uit Sukkot en zij legden zich in Etam aan het einde der woestijn. Daar legden ze zich, dat zal geweest zijn omdat het avond werd. Dus dat is de avond van de 15e. En dan moet ik even zoeken. Want daarna krijgen we een nacht in vers 21 van hoofdstuk 14. Dat betekent in ieder geval dat wat er vanaf Exodus 14 vers 1 zo ongeveer staat, dat dat plaatsvindt op de 16e van de eerste maand, waar men vastloopt, waar men niet verder kan, waar men verward raakt. Leuk is dat, hè? Daar raakt men verward en besloten, zoals het staat in 14 vers 3. Men kan geen kant meer op. Dat zal uw gedacht zijn, want als men in dodenrijk is, kan men geen kant op. Dat was de 16e. Komt overeen met de datum van dat de Heer in het graf was, de 16e van de eerste maand. Men raakt verward, men raakt besloten, kan geen kant op. Het is eigenlijk een beeld van de dood. Waarna de Heer zegt, ja, maar jullie moeten ook verder trekken door de Schelzee heen enzovoort. Maar ik kom dan terecht in vers 20 van Exodus 14. En zij kwam, de wolkkolom kwam tussen het leger der Egyptenaren, tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijkertijd, namelijk aan één kant duisternis en verlichtte de nacht. Zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Dat is dus de nacht van 16 op 17. En dan vers 21, toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge en de wateren waren hun muur aan hun rechter en hun linkerhand en zo werd het dus de 17e, de ochtend, hè? 'S Morgens vroeg, terwijl het nog donker was, kwam die wind en weken de wateren. En tegen dat men aan de andere oever was, het hele volk, was het dus inderdaad de 17e. En dat klopt precies met het tijdstip ook van de opstanding van de Heer Jezus. Toen het licht was, was hij inderdaad opgestaan. Dus precies dezelfde gedachtegang. En dan zit er nog wat anders aan vast. Nou hebben wij namelijk een 17e Nisan, om niet te zeggen, om de nummering van de maand even te vermijden. We hebben een 17e Nisan, dat is de ark op de Ararat terechtkomt. We hebben een 17e Nisan bij de doortocht door de Schelzee. Maar er staat bovendien, twee hoofdstukken eerder al, in Exodus 12, vers 41. Exodus 12, vers 41. Het geschiedde ten einde van 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied, dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Even op dezelfde dag. Precies dus, even, dat is precies gelijk, hè? Even is gelijk. Precies op dezelfde dag de verlossing uit Egypte. 430 jaar na wat? Dat heb ik aan Paulus nagevraagd. In Galaten 3 of zo, hè. 430 jaar nadat Abraham in Canaan aankwam. En hem de belofte gedaan werd. En aangezien het zo is dat, Israël op de 15e Egypte verliet en op de 17e definitief door de Schelze in de woestijn aankwam, en aangezien de staat was precies op dezelfde dag, concludeer ik altijd maar dat Abraham dus op de 15e uit Haran ging en op de 17e in Canaan aankwam. En als het niet zo is, moet ik kiezen, moet ik zeggen, welke dag dan? Welke precies? De 14e, de 15e, de 17e? Nou, ik neem gewoon allebei, de 15e en de 17e. De 15e de uittocht uit Egypte, de 17e doortocht door de Schelfzee en de aankomst in de woestijn. Dan zal Abraham op de 15e uit Haran gegaan zijn, op de 17e in Canaan zijn aangekomen. En dat kun je narekenen of dat kan of niet. En inderdaad, dat kan. De kans was heel goed. Dus daar houd ik het op. Zodat we nou nog een 17e van de eerste maand gevonden hebben. Namelijk de aankomst van Abraham in Canaan en de bevestiging van de belofte. Die trouwens al eerder gedaan was. De bevestiging van de belofte aan Abraham. In Genesis 12. Waarna de man ogenblikkelijk weer weg moest uit land, maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar dan hebben we al drie data en de aardigheid daarvan is, er zijn dus drie keer de 17e Nisan of Aviv of hoe die maand dan maar heet, hè. Drie keer en alle drie de keren is het bovendien het begin van een bedeling. Want na de zonvloed begint de bedeling van het menselijk bestuur. Bij de aankomst van Abraham in Canaan begint de bedeling van de belofte. En bij de uittocht van Israël uit Egypte begint de bedeling van de wet. En terwijl men nog in Egypte is, uiteraard niet. Is men nog onder de macht van Egypte. Was men de Schelfzee door is in de woestijn. Dan begint daar de werking van de wet. Niet tegenstaande het feit dat de wet pas enige dagen later kwam. 50 dagen later. En dan gaan we meteen even verder door. Want de volgende 17e van de eerste is dus de opstanding van Christus en daar begint de bedeling der genade. Niet tegenstaande het feit dat er pas een praktisch begin aankwam 50 dagen later, namelijk op de Pinksterdag. Wat er nog bij komt, de uitstorting, of hoe het maar heten mag, van de geest op de Pinksterdag. Ik ga er nou niet precies op in, hoor, want ik ben altijd ongelukkig met die uitdrukkingen. Maar ja, je kunt ze niet meer wegredeneren. Hè? Maar de komst van de geest op de Pinksterdag en de toespraak van Petrus op die Pinksterdag komt overeen met de komst van de wet in de dagen van het oude verbond. Tot op de dag nauwkeurig, maar dat wordt helemaal moeilijk rekenen hoor. Maar niettemin is het zo. Zodat we nu al nog een bedeling hebben die op de 17e van de eerste begint. Namelijk het menselijk bestuur. De belofte, de wet en de genade, waarna je natuurlijk met groot gemak even kunt voorstellen, maar dat kan je het schrift niet aantonen, maar dat vermoedelijk dus de eerste bedeling, de schepping van Adam zal ik maar zeggen, de eerste bedeling, die van, hoe noemen we dat ook alweer, hebben we afgesproken, die van het geweten, had Scofield voorgesteld, die van het geweten, dat die ook inderdaad begint op de 17e van de eerste. Waarom niet? Volgens de Joden trouwens wel, want die laten inderdaad de schepping der wereld beginnen in het najaar. 17e van de 7e, maar het werd later de eerste maand, weet u wel, was verschoven. Nou, doet er nou verder niet toe. Maar vermoedelijk, maar daar hebben we toch niks aan. Maar het zou kunnen, het is niet uitgesloten. En ik zou ook niet weten waarom het niet zo zou kunnen dat de dagen van de zesde bedeling, dat die ook zouden beginnen bij de 17e van de eerste. Want de zesde bedeling moet beginnen bij de opname van de gemeente. En wat ligt nou meer voor de hand dan dat, ligt toch zeer voor de hand, dat de opname van de gemeente plaatsvindt op de dag ook van de opstanding en opname van de Heer Jezus zelf. Op de verjaardag dus van de opstanding van Christus. Waarom ook niet? De vraag is alleen of de Heer zich aan de tegenwoordige Joodse kalender houdt. Dus we schieten er niet zoveel mee op met dit vast te stellen. Maar het lijkt me voor de hand liggend. Dat is de datum dus waarop de Heer zelf verheerlijkt werd en ging zitten op de troon aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. Nou hebben we dus vermoedelijk al zes bedelingen die op die datum beginnen. En het kan natuurlijk heel goed dat de 17e ook daarop begint. Want waarom zou de Heer ook niet op de 17e van de eerste maand officieel gaan zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem? Want één is een beeld van het ander. Namelijk, zit op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, is de aardse afbeelding van dat hij zit op de troon van zijn vader in de hemel. Jeruzalem dat boven is. Waarom niet? Maar dat weet ik dus niet met zekerheid, want ik kan dat in de Bijbel niet lezen. Wel is het in ieder geval zo dat het einde van de 70ste week ongeveer in die data valt. Ik denk dat daar een belangrijke rol speelt, maar dat is niet precies te zeggen. Maar in het verleden is het in elk geval zo dat die 17e van de eerste maand altijd de uitbeelding is van de opstanding van Christus. Hoe namelijk verlossing tot stand zou komen door leven uit de dood. Want de ark op de Ararat is een beeld van leven uit de dood, leven na het oordeel. De aankomst van Abraham in Canaan, daar heb ik ook geen twijfel over, is een beeld van leven uit de dood. Abraham, de gelovige, gezet in zijn eigen land, wat hem beloofd was, enzovoorts. En de belofte van dit land zal ik u zaad geven. De man had geen zaad, dus het inderdaad gaat allemaal over leven uit de dood. Leven wat verschijnen zal. En de doortocht door de Schelfzee is dat natuurlijk helemaal. Nou, er is nog een 17e van de eerste, maar die is ook inderdaad heel moeilijk uit te rekenen. Dat is namelijk de datum waarop Esther uiteindelijk, in laatste instantie, voor Ahasveros verschijnt. En waarbij Ahasveros zegt, vraag me wat je hebben wil, als is de helft van mijn koninkrijk. Het werd de helft. Maar vooruit. De 17e van de eerste, waarbij redding tot stand kwam, of officieel geregeld werd voor het Joodse volk. En waarbij de grote tegenstander gehangen werd, Haman. 17e van de eerste maand. En zo is het met die echte 17e van de eerste. Toen de Heer opstond uit de dood, werd de tegenstander de kop vermozzeld. Ja, komt precies overeen. Maar nogmaals, die datum moet je helemaal uitrekenen. Maar dat is niet zo erg, omdat je dat mag verwachten in het boek Esther. Je mag verwachten dat daar niks openlijk gezegd wordt. Omdat de aard van het boek Esther al ligt in de titel, namelijk verberging. Maar zelfs de datum is dan dus verborgen. Niettemin, het kan uitgerekend worden. Nou goed, gaan we niet verder op in. We gaan maar even verder. Ik noemde u Noach en de zijnen in de ark op de 17e van de tweede. En later op de Ararat op de 17e van de eerste, maar goed een jaar later. En dan vervolgens vinden wij in Genesis 37 vers 2. Jozef. Zo begint de geschiedenis van Jozef, dus. Hè? Jozef, zijnde een jongeling van 17 jaren, jawel. Moet even opzoeken, Genesis 37. Een zoon staat er. Halverwege vers 2, verschrikkelijk ongelukkig ingedeeld. Maar niettemin, Genesis 37 vers 2. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, bij de kudde met zijn broeders. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En 17 jaar oud zijnde werd Jozef in de put geworpen. Maar dat is niet het belangrijkste. Hij werd ook 17 jaar oud zijnde uit de put gehaald. Dat lijkt mij een betere keuze vanwege de vergelijking met andere data. Hè? Dus in 17e jaar werd hij uit de put gehaald en verkocht naar Egypte. En daar heb je het verhaal weer. Dat hij uit de put gehaald wordt en vervolgens afgevoerd wordt, is een beeld van zijn opstanding. Hij had namelijk eigenlijk, volgens oorspronkelijke plannen, dood moeten zijn. Niettemin leefde hij, maar meteen werd hij verborgen en verdween naar Egypte. En daar heb je dus beide dingen bij elkaar. Opstanding uit de dood, maar tegelijkertijd ook verberging. En wat er daarna gebeurt in Egypte, is inderdaad allemaal een uitbeelding van onze bedeling. Alles wat er daarna gebeurt overigens. In Egypte. Ja. Leuk, hè? Je komt in het huis van Potifar. Je is in het echte huis van Potifar. En daarna komt hij in het andere huis van Potifar. Was niet de bedoeling, maar het gebeurde wel. Kwam in het andere huis van Potifar in de gevangenis. En dat is weer langzamerhand het bekende beeld van onze bedeling, hè? De zaligheid die voor de Joden bestemd was, voor de twee stammen. Huis van Potifar, maar die terecht kwam bij het andere huis van Potifar. Namelijk bij de kudde van die andere stal. Hè? In de gevangenis, bij de 10 stammen dus. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar goed, dat heeft hier nou niks mee te maken. Maar waar het maar om gaat is dat het precies klopt. Bij 17 begint dat. Jozef 17 jaar oud zijnde, enzovoorts. Verkocht naar Egypte en daar verder een uitbeelding van onze bedeling. Het leuke is dan ook dat als Jacob later in Egypte terechtkomt in Genesis 47... dan is hij 13 jaar oud. Dan is hij 130 jaar oud. En Jozef is op dat moment al een poosje in Egypte, meer dan 13 jaar trouwens. Jozef was in Egypte 13 jaar lang tot aan zijn verhoging. En als later Jacob komt, is hij 130, dus ook een 13. Maar daarna verblijft hij nog in Egypte 17 jaar. Staat er ook expliciet in Genesis 47, vers 28. Jacob leefde in het land Egypte 17 jaar. Dus toen werd hij 147. Daarvan is moeilijk te zeggen dat dat een beeld is van opstanding. Hoewel het kan hoor. Maar het is meer een uitbeelding van onze bedeling. Waarin degenen die uit de dood zijn opgestaan, die deel hebben aan de opstanding van Christus, inderdaad buiten de legerplaats, in dit geval is dat dus in Egypte en niet in Canaan, inderdaad leven. In de praktijk betekent het gewoon te midden van de heidenen. Neemt echter niet weg dat van Jacob eigenlijk staat dat hij stierf toen hij hoorde van Jozef. Maar daarna stond hij weer uit de dood op en leefde dus nog 17 jaar in Egypte. Dus toch, hè? Toch opstanding. Dat is aan het eind van hoofdstuk 45 namelijk. Vers 26 van Genesis 45. Toen boodschapte zij hem zeggende, Jozef leeft nog, ja ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart. Nou ja, als je hart bezwijkt dan sterf je toch of niet? Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hem niet. Ja, want als je niet gelooft, ga je altijd dood, hè? Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, en het woord is uiteraard leven, dus het kan niet missen, komt hij tot leven. Als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, je had tot Jacob kunnen zeggen, o gij onverstandig en trage van hart om te geloven, al de woorden die Jozef gesproken heeft. Hè? Nou goed, als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag, dan zouden ze later die ark nog op vervoeren, maar goed, dat heeft er nou niks mee te maken. Maar het beeldt hetzelfde uit, het aanbreken van het nieuwe verbond, jawel, jawel. Als hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, te vervoeren uiteraard. Hè? Zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. Maar er staat echt gewoon, zo werd de geest van Jacob hun vader weer levend. En ik weet niet hoe letterlijk je wil lezen, maar als je heel letterlijk leest, dan lees je dat Jacob hoort over Jozef en hij gelooft niet en dan gaat hij maar dood. En terwijl hij daar dood ligt, praten ze gewoon tegen hem verder. En als ze uitgesproken zijn over Jozef, dan komt hij weer tot leven. Zo zal het niet geweest zijn, denk ik. Maar dat is eigenlijk wat er staat, hè? En dat klopt ook, want dan krijg je ineens een andere naam weer. En Israël zeide, het is genoeg, inderdaad, het is volbracht en zo, hè. Israël, heet je ineens Israël. Israël zeide, bij de geboorte dus, hè. Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Neemt echter niet weg dat deze geschiedenis niet zozeer een uitbeelding is van de bekering van Israël straks aan het einde van de 70ste week van Daniel, hoewel ik dat wellicht zou denken, maar het is heus een uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin Israël tot leven komt, niet via het Jodendom en in Canaan, maar via Jozef en in Egypte, buiten Canaan, onder de heidenen namelijk. En de 17 jaren van Jacob zijn dus inderdaad een uitbeelding van het leven in onze tegenwoordige bedeling. Dat kan ik nou echt niet uitleggen. Maar het punt is nu eenmaal dat alle delen van deze geschiedenis van Jozef, alle onderdelen daarvan, stuk voor stuk uitdrukking geven aan de gemeentelijke waarheid in onze tegenwoordige bedeling. Ook deze geschiedenis dat Jacob naar Egypte gaat enzovoort. Het is niks anders dan dat de man doet wat Paulus schrijft in Hebreeën 13. Laat ons dan tot Jozef uitgaan buiten de legerplaats. Buiten Jeruzalem, buiten Kanaan enzovoorts. Ja. Goed. Nou, Jacob leefde dus nog 17 jaar in Egypte. Dan hebben we een heel aardige in 1 Koningen 14. Een heel aardige, hoewel je er weinig mee kunt hoor. Maar daar staat namelijk in 1 Koningen 14 dat Rehabiam regeerde 17 jaar over Juda. En 2 Kronieken 12 geeft uiteraard hetzelfde. 1 Koningen 14, vers 21 om precies te zijn. Hij was 40 jaar oud als hij koning werd en regeerde 17 jaar uit Jeruzalem in de stad die de Heere verkoren had uit al de stammen van Israël. En de aardige van de geschiedenis is dat het plaatsvindt dus meteen bij de splitsing van de 2 en de 10 stammen. En dan is het meteen sprake van 17 jaren van heerschappij over Juda. Maar dat brengt natuurlijk deze gebeurtenissen hier in deze hoofdstukken brengen meteen verband met onze tegenwoordige bedeling waarin de dingen bestemd waren, zal ik maar zeggen, voor de 2, voor Juda dus, maar in de praktijk terechtkomen bij de 10. En dat is precies waar de discussie over gaat in deze dagen van 1 Koningen 14, de dagen namelijk van wie er nou eigenlijk heerschappij zal hebben over Israël. Hè? Rehabiam uit Juda of Jerobiam uit Efraïm, uit Jozef dus. En daar kunnen ze het uiteraard niet over eens worden, maar die hele geschiedenis die heeft rechtstreeks een toepassing op onze bedeling en die vindt ook plaats, die begint ook feitelijk na een derde dag, hè, op een derde dag zelfs staat er letterlijk. De derde dag wordt beslist hoe dat gaan zou met het koningschap en wie de koning zou zijn. En dan blijkt dat het koninkrijk van Israël gesplitst wordt in 2. Met iemand uit Juda en iemand uit Efraïm aan weerszijden. En in dat verband is meteen sprake van deze 17 jaren van heerschappij van Rehabiam over Juda. Verder kun je er weinig mee, maar we kennen de betekenis van het getal langzamerhand al. Dan hebben we nog een paar keer een 17 die letterlijk genoemd wordt. Maar dat is gewoon voor de opsomming, hè. Ahazia gekroond in het 17e jaar van Jozefat, de koning van Juda. Nou ja, dat zal dan wel, hè. Misschien dat er wat van te maken is, maar het heeft weinig zin om de geschiedenis zelf aan te halen. Dus 1 Koningen 22. En daarna in 2 Koningen 31. Joahas regeerde 17 jaar over Israël, over de 10 stammen, wel te verstaan, over Samaria. En vervolgens in 2 Koningen 16. Ik denk dat ik een fout gemaakt heb. Het was 2 Koningen 13 vers 1, ja. Joahas regeerde 17 jaar over Israël. En daarna 2 Koningen 16 vers 1. Ahaz wordt koning over Juda, over 2 stammen dus weer, in het 17e jaar van Peka. Nou, dat zal allemaal wel. Er zal wel wat aan vastzitten, maar dat is zo toch niet te bespreken. Maar een hele mooie is die van Jeremia 32. En dat is bij mijn weten de laatste keer dat er 17 in de Bijbel genoemd wordt. Dat waren er dus niet zoveel. Jeremia 32. Dat is echt een hele mooie. Dan moet ik eigenlijk lezen vanaf vers 6. Jeremia 32 vanaf vers 6, Jeremia dan zeide, des Heere woord is tot mij geschied, zeggende, zie, Hanameel, de zoon van Salom, uw oom, zal tot u komen, zeggende, koop u mijn veld dat bij Anatot is, want gij hebt het recht van lossing om te kopen. Dus Jeremia, die moet een stuk land kopen van zijn oom. En de Heer zegt tegen hem dat hij dat doen moet, hè. De Heer kondigt het van tevoren aan Jeremia. Die zegt, Jeremia, uw oom zal komen. Die zal zeggen, ik heb een stuk land te koop. Je hebt het recht van lossing, dus enzovoort. Hè. En dan staat er in vers 8. Alzo kwam Hanameel, mijn ooms zoon, naar des Heere woord tot mij. In het voorhof der bewaring en zeide tot mij. Koop toch mijn veld, het welk is bij Anatot, dat in het land van Benjamin is. Benjamin staat altijd voor gelovig overblijfsel, dat weet u. Hè. Koop toch mijn stuk land in Benjamin. Want gij hebt het erfrecht en gij hebt de lossing, koop het voor u. Toen merkte ik dat het des Heere woord was. Hij zegt dus, ik wist dat de Heer het aangekondigd had. Hè? Zo was het. Dies kocht ik van Hanameel, mijn oomszoon, het veld dat bij Anatot is. En ik woog hem met geld toe 17 zilveren sikkelen. 17 zilverlingen. En ik onderschreef de brief en verzegelde dien. En deed het getuigen betuigen als ik het geld op de weegschaal gewogen had. En ik nam de koopbrief die verzegeld was naar het gebod en de inzettingen. En de openbrief. En ik gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Marseja, voor de ogen van Hanameel, mijn ooms zonen, voor de ogen der getuigen die de koopbrief hadden onderschreven. Voor de ogen van al de joden die in het voorhof der bewaring zaten. En ik beval enzovoorts. Kortom, heel uitgebreid wordt er gesproken over de notariële akten en wat ermee zou moeten gebeuren. En vele getuigen daarbij. Enzovoorts. Maar het punt is gewoon dat deze koop door Jeremia van deze akker de uitdrukking is van, en dat staat boven het hoofdstuk, laat ik het maar even lezen. Het is een uitdrukking van de uiteindelijke verlossing van Israël, staat hierboven. Bij mij staat er boven: Jeremia koopt een akker ten teken van waarborg van Israëls herstel. En zo waarlijk als Jeremia die akker gekocht had, want dat stond notarieel, juridisch vast via al die akten waarvan hier sprake is. Zo goed als Jeremia die akker gekocht had, of het veld gekocht had, zo goed zou de Heer Israël kopen en verlossen. Maar het hele punt is natuurlijk dat het zo uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd wordt ten bewijze en onder getuigen, omdat het waarschijnlijk later aangevochten zou worden. Daarom wordt zoiets vastgelegd om het juridische grond te geven. Nou, de zaak is dat deze koop van die akker natuurlijk overeenkomt met hoe de Heer zelf Israël vrijgekocht heeft. Maar het eigenaardige is dat dat dus niet erkend wordt in onze dagen. Maar dat niettemin ergens die koopakte is, hè, het staat toch zwart op wit, is wel degelijk officieel geregeld, onder getuigen enzovoorts. Men kan wel zeggen het is niet zo, maar het is wel zo. Maar de aardigheid is dan dat die koop van die akte dus een uitbeelding is van de verlossing zoals die door de Heer zelf tot stand gebracht zou worden. Maar aangezien de 17 op een of andere wijze altijd verborgen is, ligt het dus weer voor de hand om deze verlossing van Israël in de eerste plaats van toepassing te brengen op de verlossing zoals die in onze dagen tot stand gekomen is. Met name toegepast dus, niet op Israël zelf straks in de toekomst, maar toegepast op de roeping van de gemeente in onze dagen. Er zit trouwens een heel verhaal vast van twee akten, twee koopakten. Eén wordt verborgen en één is openbaar. Ja, ik ben aan het eind van de avond, dus ik kan het moeilijk uitgebreid uitleggen. Maar er zijn twee akten. Eén wordt verborgen, de één is openbaar. En waar het dus om gaat, is dat die hele verlossing inderdaad twee kanten heeft. En de belangrijkste is natuurlijk die verborgen kant. Het feit dat het niet bekend is en niet erkend wordt, maar niettemin komt het wel zo tot stand. En de toepassing daarvan op de gemeente wordt nog bekrachtigd tegen de achtergrond van dat die gemeente inderdaad zelfs niet alleen in geestelijke zin Israël is, en dus deel heeft aan de verlossing van Israël, maar zelfs in hoge mate in letterlijke zin is het Israël. Want dat betekent dat de verborgen koopakte verband houdt met de 10 stammen en de roeping van de gemeente, en de openbare koopakte verband houdt met de roeping van 2 stammenrijk, het Joodse volk dus. Maar die verborgen kant is natuurlijk belangrijker. Er wordt een akker gekocht en het wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het zo is. Het leuke is dat we nog eens een paar keer zoiets in de Bijbel tegenkomen. In alle gevallen betekent het hetzelfde. Want we hebben de akker van, moet ik even nadenken. Ik weet niet meer wie het was. Jeremia of Ezechiël, wie kocht de akker van de pottenbakker?